Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin wij het heilig avondmaal zullen vieren. Ook een groet van de gemeente aan onze luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Ook de gasten in ons midden, hartelijk welkom. Onze eigen predikant, dominee Malikpaard, gaat ons voor. Onze organist is Jan Start. De in de nieuwsbrief onder voorbehoud aangekondigde Bijbelstudie op 19 december gaat niet door. We gaan weer verder op, zo de Heer wil, maandag 23 januari. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. De avondmaalscollecte is bestemd voor de stichting Mensenkinderen Oost-Europa. En in ons geval voor Armenië. Deze stichting helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten, bejaarden, voor wie niemand anders zorgt en niet kunnen beschikken over de middelen om hun levensonderhoud te voorzien. U kunt uw gift hiervoor in de collectebus op de avondmaalstafel kwijt. De bloemen, vergezeld van de hartelijke felicitaties van de gemeente, die gaan naar Jannie Matke. Ze was 7 december jarig. Ze is nog te zwak om hier vandaag bij ons aanwezig te zijn. We wensen haar God zegen voor haar nieuwe levensjaar en hopen dat haar gezondheid het toelaat om binnenkort onze diensten weer te kunnen bijwonen. We zullen de bloemen straks na de dienst bij haar bezorgen. Het is vandaag de derde advent. Ik wil Jaap van Duin uitnodigen om de derde kaars aan te steken.
Ik krijg iedere dag altijd een nieuwsbrief van de Nederlandse Bijbelstichting. En vandaag ging het over Advent. En het ging over 1 Kronieken 17. En dan lees ik voor 7 en 8. Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David. Zo zegt de Heer van de legermachten. Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over mijn volk Israël te zijn. Ik was met u overal waar u heen ging en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een naam voor u gemaakt, zoals de naam van de grote die op aarde zijn. En het 11, het zal gebeuren wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat ik uw nakomeling naar u, die een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen.
Hoop met elkaar op een goede en een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Verwachting. We zien uit met verwachting naar kerst, naar het feest van de geboorte van de heiland, maar ook naar zijn wederkomst, want dat is advent. Advent betekent God maakt zijn belofte waar en we zijn daar in afwachting van, in geloof, in hoop en vanuit Gods liefde. En vandaar dat we ook vanmorgen met elkaar de maaltijd mogen vieren en ons mogen richten door het woord op de Heer Jezus. We gaan zingen, ons aanvangslied is Psalm 89, 1 en 7. Psalm 89, 1 en 7.
Aan die u verwachten.
is een moment van stilte om ons met elkaar, maar ook persoonlijk te richten op de ontmoeting met de Heere God. Geprezen zijt gij, Heere onze God, die we Abba, Vader, mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. We richten ons vanmorgen op u, want u bent onze schepper, de schepper van de hemel en van de aarde. U bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Advent, verwachting, het volgende lied verwoordt dat ook. Verwacht de komst des Heren. O mens, bereid u voor. Reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Gezang 126. We zingen 1, 2 en 3. Met u het eerste gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Daarna zingen we van psalm 6, oude berijming. U treft dat op het blaadje. O Heer, gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig in uw toornen gloed. Ai, matig uw kastijden. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. En de Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelde. Terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En nam ook een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hem die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Om dit avondmaal te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten we onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonden en ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb begaan? Heb ik om die zonde een afkeer van mijzelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? En ben ik van harte bereid God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord? Ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf? Verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde zeker genadig aannemen. Wanneer je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren: neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard. Want wij gedenken aan het avondmaal dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden. Niet om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Tot zover.
Over mij ontfermen,
Laten we ons verootmoedigen voor de Heer onze God. Laten we bidden en samen ons op de Heer richten en bidden of Hij wil spreken vanmorgen door zijn woord en door zijn geest, heel persoonlijk in ons leven, in mijn leven. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat u een God bent die zich openbaart als een God die genadig is en barmhartig, langmoedig, rijk aan goedertierenheid en trouw. Dat u uw belofte waar maakt. Datgene wat u beloofd hebt aan Abraham, Isaac en Jacob, u maakt het waar in Yeshua Mashiach, Jezus de Messias. Dank u wel dat wij daar deel van mogen uitmaken. Dank u wel dat u ons op het oog hebt, en ieder van ons. Geef ook dat we daar open voor zullen staan, maar ook dat we gaan zien, juist daardoor, dat we u zo hard nodig hebben, dat we uit onszelf het niet redden. Heren, wij zijn mensen die, onze polsstok is te kort, zou je kunnen zeggen. We zijn mensen die in alle kanten falen als het gaat om liefde tot u en liefde tot de naaste. Heren, we doen dat uit onszelf niet. En dank u wel dat u dan niet een punt zet, maar een komma. Dat u spreekt over vergeving, maar ook over verandering van ons leven. Dat u ons ook wil uitnodigen om in relatie met uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, te komen uit geloof en liefde. Heren, dat u in ons leven door uw Heilige Geest zo wil werken dat we andere mensen zullen worden en zijn. Niet meer levend in onze zonde en onze schuld, maar dat we weten, dit is een woord ten leven. God ziet mij niet aan in mijzelf, maar in de Heer Jezus Christus. Wat een heerlijke boodschap. En geef ook dat dat heel persoonlijk toegeëigend mag worden. Dat we zeggen van, Heer, dank u wel, het is ook voor mij. Voor de anderen ja, maar ook voor mij. U schenkt mij dat. Wat een wonder, wat een genade is dat. En geef ook dat ik die genade niet in de wind zal slaan. Want dat kan zo makkelijk. Toen uw Heer Jezus op aarde kwam, u kwam tot het zijne. Maar een heleboel uit het volk van Israël hebben dat in de wind geslagen. Heren, dank u wel dat er mensen waren ook in Israël die het zagen. En die het ook ontvingen. En dank u wel dat ook wij mogen horen van uw woord. Nou belijden we u dat we u zo hard nodig hebben. We belijden u dat we uit onszelf verkeerde en zondige gedachten hebben. Soms schrik je van je eigen gedachten. Je bent met iemand in gesprek en de ander. En je denkt van alles en nog wat. O Heren, wat is er soms een bron in ons leven waaruit zoveel verkeerde dingen opwellen. En Heren, dank u wel dat we dat dan niet mogen laten gaan. Maar mogen belijden dat we zeggen, Heren, wilt u het vergeven. Maar ook dat we strijden tegen de verkeerde dingen. En zo wilt u ons aannemen in Christus Jezus. Wilt u ons leiden bij de hand en ons helpen om uw woord te begrijpen en te verstaan en alles laten zijn tot uw eer. Geef ook dat dat vanmorgen hier mag gebeuren. Dat er een ontmoeting is met u en met elkaar en dat u het stempel erop drukt tot mijn eer. Ik word daar verheerlijkt. En zo willen we het ook, Heren, dat het zal mogen gebeuren. Dat u daarin alle eer krijgt. En dat wij daarin dan mogen opademen. Want als u alle eer krijgt, komen wij tot ons doel, tot onze bestemming. Heren, wilt u het zomaar zegenen? Als we uit de Bijbel lezen, als we erover na gaan denken, help ons, neem ons bij de hand en leid ons ook vanmorgen door de Bijbel heen, door uw woord, door uw geest. Dat we het begrijpen en verstaan en dat, dat we er ook uit mogen putten en leven. Zegen de bediening van het woord. In Jezus' naam. Amen. Ik wil lezen met u twee gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst een gedeelte uit het eerste Bijbelboek, Genesis 49. Waarin de aartsvader Jacob zijn zonen zegent. En dan komt hij ook bij de vierde zoon van Lea, zeg maar, zijn vierde zoon, Juda. En dan spreekt hij hele mooie woorden die ook te maken hebben met de Heer Jezus. Vooral vers 10 zien we dat. We lezen dus vanaf vers 8 tot en met 12. Juda, jij bent het. Jou zullen je broeders loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd. Als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? En dan komt het. De scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn. Zijn tanden wit door de melk. Tot zover. We lezen verder in het boek van Jeremia. De profeet Jeremia. In hoofdstuk 31. Jeremia hoofdstuk 30. En daarvan vers 16 tot en met het eind van het hoofdstuk. We zingen daarna, als we dit gelezen hebben, van Gezang 124, 1 en 2. Vanaf vers 16. Evenwel zullen alle die u verslinden zelf verslonden worden, al uw tegenstanders. Zij allen zullen in gevangenschap gaan. Wie u plunderen, zullen tot buit worden. Allen die u uitplunderen, zal ik als buit geven. Ja, ik zal uw herstel bevorderen. U van uw wonden genezen, spreekt de Heere. Al noemen ze u verdrevene, het is Sion. Niemand vraagt naar haar. Zo zegt de Heere. Zie, ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jacob en zal mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn. Van hen zal dankzegging uitgaan en het geluid van vrolijke mensen. Ik zal hen talrijk maken, ze zullen niet in aantal verminderen. Ik zal hen tot aanzien brengen, ze zullen niet veracht worden. Zijn zonen zullen zijn als van ouds en zijn gemeente zal voor mijn aangezicht bevestigd worden. Ik zal al zijn onderdrukkers straffen. En dan komt de tekst, zijn machtige zal één van hem zijn. Zijn heerser zal uit zijn midden voortkomen. Ik zal hem naderbij doen komen en hij zal tot mij naderen. Want wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te naderen, spreekt de Heere. U zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Zie, een storm van de Heere, grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudende storm op het hoofd van de goddeloze zal hij blijven. De brandende toorn van de Heere zal zich niet afwenden tot hij gedaan en tot hij tot stand gebracht heeft de gedachte van zijn hart. In later tijd zult u dat begrijpen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. In antwoord op de verkondiging, ons amelied is Psalm 75, vers 1, 4 en 7. Psalm 75, 1, 4 en 7 na de verkondiging. Zijn machtige zal één van hem zijn. Zijn heerser zal uit zijn midden voortkomen. Ik zal hem naderbij doen komen. Hij zal tot mij naderen. Want wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te naderen, spreekt de Heere. En u zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. Gemeente, het ziet er niet zo best uit voor het volk van God, voor de gemeente. Het tienstammenrijk is in ballingschap weggevoerd. Al een hele tijd eerder. En ook het tweestammenrijk is naar Babel afgevoerd. Dat betekende dus dat aan de regering van het huis van David, het huis van de koning, het was zichtbaar een einde gekomen. En de laatste koning was Zedekia. En hij was naar Babel afgevoerd. En ook een van het huis van David, Jojachin, we lezen van hem in 2 Kronieken, was in Babel en in gevangenschap. Nou ja, wat voor hoop heb je dan nog, hè? Als je als volk weggevoerd bent naar een heel ver en vreemd land. Wat voor hoop heb je dan nog als je zegt van, ja, maar onze koning, dat is niets van over, het huis van David. Er is helemaal, menselijkerwijs gesproken, geen hoop meer dat we zullen herleven. En toch gebeurt het. 70 jaar nadat Nebukadnezar, de koning van Babel, de stad van David heeft veroverd en verwoest, en dat volk inderdaad weggevoerd heeft, althans een groot gedeelte daarvan, keert nu een rest van dat volk terug. Een overblijfsel. God de Heere gaf herstel. God de Heere gaf genezing, hebben we gelezen, van de wonden. Jeruzalem mocht weer herbouwd worden op de ruïnes. En de tempel werd herbouwd. En ook het huis van David, de koningsstam, die kwam als het ware weer tot leven. Zerubabel wordt genoemd na de Babylonische ballingschap. En ook anderen. Weet je, dat is zo mooi. Als je de geslachtsregisters leest, of het geslachtsregister van Jezus, dan zie je, omdat hij uit het huis van David komt, wie allemaal zo voor hem en tussen de Babylonische ballingschap en hem er waren. Maar ja, van dat heersen is niet zoveel terechtgekomen, toch? En als we kijken naar de geboorte van de Heer Jezus, wat is er dan nog over van die koningsstam? Wat is er dan nog over van dat heersen van iemand uit die koningsstam? We hebben gelezen uit Genesis 49 de belofte die God heeft gegeven aan die koningsstam, oftewel aan Juda. En wat lazen we daar? Dat de scepter, nou, dat is een beeld van heersen, koning zijn, de scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten, totdat, staat er. Dat is altijd belangrijk, dat woordje totdat. Totdat Silo komt, dat is een bepaald woord, waarvan je zegt van, ja, wie is dat en wat betekent dat, Silo? Totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Wat was er nog over van die belofte die God aan Juda en aan de stam van Juda via David had gegeven? In de tijd van Jezus, wat hebben we gezien? Wie was er aan de macht? Iemand uit de stam van Juda? Nee, Herodes. En eigenlijk had de macht Rome. Rome had de macht. Want die Pontius Pilatus die in die tijd leefde, Nou, die was degene die als het ware aan de touwtjes trok. Herodes had nog wel een bepaalde macht. Maar ja, uiteindelijk was het Rome. Hoe zit het dan, broeders en zusters, van de belofte van God aan Juda dat de heerserstaf van tussen de voeten niet zal wijken en de scepter van Juda totdat Silo komt? En wie is dan die Silo? Laten we eens teruggaan nog even voor de belofte die God aan Juda heeft gegeven via Jacob. Dan komen we uiteraard bij Genesis 12 terecht. U weet wel. God riep Abraham uit Ur der Chaldeeën. Later trok hij uit Haran, een tussenstop, 75 jaar oud. En de Heere God beloofde hem een zevenvoudige belofte. Als je dat zo eens leest, zevenvoudig, ja hoor, kijk maar. Daar staat, God zal hem tot een groot volk maken. Dat is de eerste, hem zegenen. Tweede, God zal zijn naam groot maken, de derde zegen. En hij zal tot een zegen zijn, de vierde zegen. God zal zegenen wie u zegent. En wie u vervloekt, zal God vervloeken. 5 en 6. En de laatste, dat is wel een hele mooie, in u zullen alle geslachten der aardbodem gezegend worden. En dat is zo mooi, hè? Die zevenvoudige belofte van de Heere God aan Abraham zien we door de eeuwen heen waar geworden tot op de Heere Jezus. En daar heeft dus ook wat we gelezen hebben over die zegen die Jacob aan Juda heeft gegeven, alles mee te maken, want die zegen die loopt via die heerser, degene die zal heersen. Zijn machtig, hebben we gelezen in onze tekst, zijn heerser. Het komt dus allen voort uit het volk Israël. En dan is dat niet alleen voor het volk Israël zo, maar in u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Je moet denken aan een rails. En een rails heeft 2 railstaven, weet je wel? 2 staven waarop die trein rijdt. En ze zijn met elkaar verbonden door dwarsliggers. Dus degene die het aan elkaar maakt. Nou, die 2 staven, die 2 lijnen, die zien we al vanaf het begin ook bij in de Bijbel. Allereerst de zegen van Abraham en zijn nageslacht. Maar tegelijkertijd is de 2e staaf dat in u zullen alle volken der aarde gezegend worden. Ook de volkeren komen erbij. Je zou kunnen zeggen, 1 weg, 2 spoorstaven. En die hebben alles met elkaar te maken. Die lopen parallel. En dat komen we nou ook tegen in het Nieuwe Testament. Voor ons idee. Want wat zegt als de engel Gabriel Miriam, Maria bezoekt, weet je wel, voordat ze zwanger werd, wat wordt er gezegd tegen Maria? Dat het heilige dat in haar verwekt zal worden door de Heilige Geest, zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden, en dat de Heere God hem de troon van zijn vader David zou geven. Dat is mooi. Dan zien we al iets van Juda en de belofte. En hij zal over het huis van Jacob heersen als koning tot in eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. En daarom kon bijvoorbeeld de apostel Paulus over deze koning zeggen: hij is een dienaar geworden van de besnijdenis, ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheden, zoals geschreven staat. We mogen die lijn leren ontdekken in de Bijbel. God roept 1 mens om uit die ene een zegen te brengen, niet alleen over zijn nageslacht, het volk Israël, maar tegelijkertijd over de hele wereld. En die 2 hebben alles met elkaar te maken. Dat mag je niet van elkaar loszien. Nou, daar heeft Jacob het nou ook over als hij spreekt over Silo? Want God maakt zijn belofte waar via het huis van David totdat Silo komt. En wie is die Silo? Dat is degene die er recht op heeft, want dat is de betekenis van die naam. Silo betekent hij die er recht op heeft. Nou, wie heeft er nou recht op om heerser te zijn? Wie heeft er nou recht op om de machtige te zijn? Wie kan dan tot God naderen? Wie kan borg staan voor het volk? Wie is dat? Dat is er maar één. Dat is de Heer Jezus. En daarom loopt alles wat er in het Oude Testament gezegd is uit op die ene, die heerser, die van God afkomt, maar die ook, zoals de engel Gabriel zegt, hij is een heerser over. Hij is een heerser, zal zijn in Israël. Gemeente, laten we dat nog eens nader bekijken, want ik kan me voorstellen dat je zegt van nou, ik heb het nog niet helemaal helder, hoe dat nou allemaal zit. Hoe is dat nou? Die lijn die God uitstippelt vanaf Abraham via Juda. Gij zijt het, Juda. Jij bent het. Ik ga mijn lijn doorzetten via jou. Nou, dan weten we, uit Juda komt uiteindelijk David uit het huis van... Hij komt uit Juda voort, David. Nou, je zou kunnen zeggen, zou David al niet de vervulling kunnen zijn van die belofte die God gegeven heeft? Zou hij de Silo niet zijn? Want hij werd koning, hij was de gezalfde koning. Hij was degene die, nou ja, de volken in het rond onderwierp. Ze moesten hem gehoorzamen, maar ja, dat was niet vrijwillig. Het was niet vrijwillig. Het was gedwongen. David, het was een man naar Gods hart, maar toch kon hij borg staan voor het volk. Weet u nog die situatie dat hij niet meetrok in de oorlog met Joab en dat hij dan eigenlijk ja, niets te doen had en die ziet dan een vrouw daar en die begeert die vrouw en die vrouw van Uria en die neemt die vrouw en ze wordt zwanger. Nou, met alle gevolgen van dien, hoe David zich daar dan heeft uitproberen te worstelen. He, door middel van Uria eerst uit te nodigen, maar hij ging niet bij zijn vrouw liggen. Nou ja, dan moet Uria maar in de strijd vooraan staan en dat zal hij zeker worden gedood. David, de man naar Gods hart. De heerser, degene die uit het huis van David was. Hoe heeft hij niet geworsteld om de genade van God? Hoe heeft hij niet geworsteld om het leven van het kind? Wees mij genadig. En we weten van David ook, toen hij het in zijn hart kreeg om het volk te tellen, dat de Heere God heel toornig op hem was. Dat hij smeekte om Gods genade. Tot aan die dorsvloer van Arauna, waar die engel stond met een zwaard over Jeruzalem. O Heere God, wees toch genadig. En dat de Heere God dan een offer aangaf waar later de tempel, hè, de plaats, de dorsvloer van Arauna, dat is de plaats waar Abraham zijn zoon moest offeren op de berg Moria, waar later de tempel is gebouwd. Waar later het offer is gekomen. Daar werd ook het offer gebracht, zodat die engel zijn zwaard terugbracht. Nee, David en ook de zoon Salomo kon niet die Silo zijn. Hoewel die wel een heerser was en een koning van vrede. En wat zien we? Na David, na Salomo, al die mensen die uit het huis van David kwamen, wat hebben ze ervan terechtgebracht? Rabian, waardoor het land gescheurd is. En zoals Manasse, een van de meest goddeloze koningen, kwam uit het huis van David. Manasse. Dat kon het niet zijn. En toch had de Heere God, als het ware die stam van Juda aangewezen als koningsstam. Er moest nog iets meer gebeuren. En toen ze in ballingschap kwamen, nou ja, wat was er toen nog over en daarna van de heersersstaf die tussen zijn voeten was. Maar we lezen ook, er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe. Weet u wel? Dat mooie gedeelte uit Jesaja 11. Ook bij de belofte. Dus die tronk van Isaïe, dat is de koningsstam. Het was afgehouden. Dat stelde niet zoveel meer voor. Maar er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe. En een schuit uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En wat lezen we? En gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. Uit u, waar David geboren is, er komt nog een. En de profeet Amos zegt, de vervallen hut van David zal weer wederom opgebouwd worden. Als dan de mens gelegen had, was de belofte van God niet waar geworden. Maar het ligt niet aan de mens. God maakt zijn belofte waar. Dat is ook in uw en mijn leven het geval. Hè? Dat als God iets belooft, dan doet hij dat ook. Ook al lijkt het eerder het tegenovergestelde. Zo is het vaak ook in ons leven. Hè? Als de Heere God in je leven komt en dan denk je, ja, maar Heere God, hoe zit het daar of daarmee? En dan moet ik altijd denken aan het mooie lied, laat hem besturen, waken, het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat guw verwonderen moet. Al lijkt het helemaal niet. He, in het volk Israël leek het helemaal er niet op, toch? En toch is de belofte, die heersenstaf zal niet wijken totdat Silo komt. Nou, die Silo, dat is hij die er recht op heeft. Nou, wie heeft er nou recht op? Wie kwam nou uit de stam van Juda? Uit het huis van David? Wie had er nou recht op om te zijn zijn heerser? Zijn machtig? Hij is degene die tot God kon naderen. De Heer Jezus. Hij is degene die er recht op heeft. Want wat lezen we nou in ons gedeelte wat de Heere God zou doen? En dat waar zou maken, ten eerste hij zou verlossing geven. Het volk terugbrengen uit het beloofde land. Of terugbrengen uit de ballingschap. Herstel geven. Dat heeft hij gedaan, een tijdelijk herstel. Maar wat doet hij nou met de Heer Jezus? Met de komst van die heilige. Die in haar verwekt zal worden. Die op de troon van David zal zijn. En wat gebeurt er nou? Hij komt een verlossing bewerken. Niet een tijdelijke verlossing, maar een eeuwige verlossing. Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Die verlossing die komt niet door dat de Heer Jezus zegt van nou moet je dit en dat doen en je moet je zitten. Nee, hij heeft ons verlost, ons bevrijd, ons verzoend in zijn eigen lichaam door de dood. Om ons heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Hij is degene die die eeuwige verlossing tot stand brengt. Hoe dan? Door zijn persoon, door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn opstanding. Doordat hij God nadert. Want wat gebeurt er nou met zijn komst? Hè? Waarom moest hij nou komen? Die Silo, degene die er recht op heeft. Wat kwam hij doen? Hij kwam om koning te zijn. Denk maar aan wat boven zijn kruis hing. Hè? Dit is de koning der Joden. Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam des Heren. De koning uit het huis van David. De koning, de gezalfde koning. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, hoort naar hem. Hij kwam om koning te zijn, maar wel een koning naar Gods hart. Een koning die leefde naar de wil en het woord en de wet van God. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Dat kwam die koning doen. En ik kwam ook om God te naderen. Nou, wie mocht er God naderen in het Oude Testament? Dat mocht er maar één. Dat was de hoge priester. De priesters die mochten al dichterbij komen. Er mocht er maar één mocht God naderen helemaal. En dat was de hoge priester. En dan niet zonder bloed. En dan maar op één dag, op de grote verzoendag. Nadat hij eerst voor zijn eigen zonde verzoening heeft gedaan. En dan was het nog maar met het bloed van dieren, schapen en bokken die niet werkelijk de reiniging tot stand konden brengen. Nou, wat heeft de Heer Jezus nou gedaan? Hij is gekomen om tot God te naderen. En die nadering van God liep via het kruis, via het offer, via zie hier ben ik om uw wil te doen. Zo heeft hij God genaderd. En dat deed hij voor Israël, maar ook voor allen die bij Israël ingelijfd zijn, allen die de naam van Gods kinderen mogen dragen in de Heer Jezus Christus. Wie kan borg staan? Dat hebben we gelezen. Wie is degene die borg kan staan? En borg is iemand die zegt van, jij hebt schulden, ik sta borg voor jou. Dus ik, als jij schulden hebt, betaal ik ze. Dat is een borg. Een borg is iemand die zegt van, zet het allemaal maar op mijn rekening. En dat doet de Heer Jezus. De hoge priester zegt, het is beter dat één mens sterft als heel het volk verloren gaat. Met andere woorden, de Heer Jezus is borg geworden voor dit volk, maar ook voor allen uit de volkeren die het bij hem zoeken. En zo mag je met jouw zonde bij God komen. Via de Heer Jezus. Want hij betaalt voor onze zonde en onze schuld. Hij zegt, ik zet er wel mijn handtekening onder, hè? Ik sta er garant voor. Zo mooi, hè? Borg staat garant voor jou. Dat jij het niet kan betalen. En nou komt het erop aan. Ben jij iemand die zegt, ik kan het niet betalen. Want ik ben een zondig mens. Ik kan niet uit mezelf borg staan voor de ander. De apostel Paulus zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van de dood? Wat zeg je dan? Heere God, ik kan het niet betalen. Ik kom tekort. Ik heb het niet. En dan zegt de Heere God, ja, maar ik heb één borg. Één middelaar. En dat is de Heer Jezus. En als je tot die middelaar komt en tot die middelaar gaat, dan zal hij je niet afwijzen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Wat is dan een heerlijke rust? Dat de Heer je vergeeft, al je zonden afwast, wegneemt en daarvoor in de plaats zijn leven geeft. Nou, dat is nu waar Jeremia het over heeft. Zijn machtig. Zijn heers. Zo zal God zijn belofte waarmaken. Broers en zusters, heb je dat ook zelf al mogen zien? Heer Jezus, u bent mijn borg. U bent mijn middelaar. U bent mijn zaligmaker. Ik hou mij maar heel eenvoudig aan u vast. En dan, als je dat doet, je komt aan de tafel, leef je dan nog weer zoals je daarvoor geleefd hebt? Want dat is wel eens een vergissing. Als mensen aan tafel komen, zeggen ze nou, hey, bevrijdend van de schuld, en dan leven we gewoon weer door. Nee. Juist ook als je aan tafel komt, gebeurt er iets heel wezenlijks, want dan ga je anders leven. Want dan weet je, Heere, zonder u kan ik niets. Help mij om elke dag iets van uw genade te proeven en ook uit te dragen naar anderen. Broers en zusters, de silo, hij is gekomen. En we mogen hem begroeten in geloof. Amen. Thank you. We zullen samen danken en bidden. Heere, dank u wel dat u een God bent die belooft en het ook doet, waarmaakt. Ook al gaat het door alle dingen heen van het leven en lijkt het er soms niet op, toch maakt u uw beloften waar. En dat hebt u gedaan. Al uw beloften hebt u waargemaakt en zal u waarmaken. In Yeshua Mashiach, Jezus de Messias, onze Heer, onze Heiland, onze Koning. Hij die Heerser is, de Machtige, de Almachtige. Heer Jezus, dank u wel dat u naar deze wereld bent toegekomen, dat we uw geboortefeest straks mogen vieren in zang en rond uw woord bij elkaar te komen. Dank u wel dat u geboren bent, dat u naar deze wereld bent toegekomen om die heerser te zijn, om die belofte waar te maken. En dank u wel dat er zoveel zijn, ook uit Israël en uit de volkeren, die dat geloven. Geef ook dat wij dat geloven mogen. En Heere God, wat twijfelen we soms wel eens aan u en aan uw woord. Is het allemaal wel waar? Heere, we hebben soms ongeloof. Wilt u het ons niet toerekenen? En geven dat er een vaste grond zal zijn onder onze voeten. En dat we gebouwd worden in dat allerheiligste geloof. Dat u ons wil helpen. Dat we soms moeten zeggen, ik geloof maar, kom mijn ongeloof te hulp, Heren. Heren, dank u wel voor uw geliefde zoon. En nou is het zo verdrietig, Heren, dat er zoveel mensen aan u voorbij gaan. Die zien het niet, of die willen het niet zien. Of die verharden hun hart. Heren, dat kan toch zo gebeuren. Omdat ze niet willen toegeven dat ze iemand nodig hebben in hun leven. Ze denken dat ze het allemaal zelf wel kunnen. En als ze voor Gods... Ja, maar daar denken ze helemaal niet over na. Dat je één keer voor Gods aangezicht komt te staan. En dan heb je niets meer te zeggen. Heere God, wilt u toch nog ogen en hun harten openen voor dat evangelie van Jezus Christus. Voor die ene heerser uit Israël en uit de volkeren. Open ogen en harten. Open onze ogen en harten als we ook nog zo, nou, misschien wel onverschillig eronder zijn. Heere God, en dan is er het woord en dan kan je niet komen. En dan is dat heel verdrietig. We hebben het al genoemd. Onze zuster Jannie. Ze wil zo graag, ze had zo graag hier bij aanwezig willen zijn. Want dat is haar lust en haar leven. Maar ze kon niet vanwege ziekte. En we bidden voor haar. Ook voor de anderen die ook uit onze gemeente graag erbij aanwezig hadden willen zijn. Maar door welke omstandigheid dan ook, ziekte of anderszins, niet konden. Het niet konden opbrengen. We bidden nu ook voor hen die er wel aanwezig konden zijn, maar niet wilden, omdat de zonde nog in de weg zit. Heer, wilt u toch geven dat er overgave zal zijn bij allen die van u gehoord hebben? Wilt u nog geven dat er zodanige overgave zal zijn. Dan zegt de Heer, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En alleen uw wil, alleen uw woord kan tot het doel geleiden. Zo bidden we u, help ons om in ootmoed en nederigheid, maar ook een hele gezegende avondmaalsviering uit uw handen te ontvangen. Wees met allen die ons lief zijn, ver weg of dichtbij. Heer, we maken ons soms zorgen over onze kinderen en kleinkinderen. Ontferm u over hen. Heer, misschien zijn ze wel gedoopt. Dragen ze uw naam, maar doen ze er niets meer aan. Heer, ontferm u. Geef toch dat ze in een situatie komen dat ze ontdekken dat ze het uit zichzelf niet kunnen. Want dat is uw genade, uw goedheid. Zo dragen we degene die nu in onze gedachten komen aan u op. Deze naam borrelt bij mij boven, of ik bid er eigenlijk elke dag voor. Heere, geef toch dat ze, hij of zij, iets mag ontdekken van wat ik zelf heb mogen ontdekken, waarvan ik mag zingen en waaruit ik mag leven. Je wilt toch zo dat je kinderen en kleinkinderen en allen ook daaruit mogen leven. O God, God van de vaderen, wees de God van onze kinderen. Zet het werk van uw genade onder ons voort en voltooi het tot op de dag dat u zal wederkomen. Dat er iemand uit mijn familie zal zijn als u terugkomt om u te ontmoeten. Heren, wilt u het bewerken? Zoals u het ook bewerkt hebt in de stam van Juda. Dwars door alles heen. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Heren, zegen ons. Neem ons bij de hand. Als we nog worstelen met een aantal dingen, geef dat we daar ook over heen kunnen komen of dat we het bij u kunnen neerleggen. Want dat willen we heel persoonlijk ook doen vanmorgen. Dingen bij u neerleggen. Zo mogen we naderen voor uw aangezicht. In de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. U krijgt uw gelegenheid om gaven te geven. Daarna willen we met elkaar ons geloof belijden. Dat doen we staande en dan mag ik dat voor u verwoorden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. De Heer zegen u in uw gaven. met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Uit de volkeren, uit Israël spreken we. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gaat u zitten. We richten ons nu op de viering van het heilige avondmaal. Ik wil met u verder lezen uit het formulier. Die prachtige woorden, en dat gaat zo diep, lieve mensen. Als ik dat lees, dan denk ik van, oh, wat is dit diep. Wat gaat dat diep, maar ook zo God rijkt ons in de Heer Jezus zijn machtige hand en trekt ons op. Hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God over onze zonden, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder deze zware druk was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de aarde viel. Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat we nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe, een eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld, toen hij zei: het is volbracht. We zingen nu van gezang 360... Gezang 360, het eerste couplet. En ik zie dat ik een lied vergeten heb. Dan slaan we die even over. Gezang 360, vers 1. Sorry, organist, dat ik je in verwarring breng. Gezang 360, vers 1. Zo geeft het avondmaal ons de zekerheid dat wij alleen op grond van dit volmaakte offer van de Heer Jezus Christus zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn waarachtige liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood hadden verdiend. Zo verwierf hij voor ons de Heilige Geest die levend maakt. Hij wijst ons op Jezus, door wie wij in plaats van onze dood het leven. In plaats van onze schuld de gerechtigheid. In plaats van onze onreinheid de heiligheid. In plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Door de Heilige Geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus de gemeente in ware liefde. Als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo, omdat het één brood is, zijn wij, hoeveelen, ook één lichaam. We hebben immers al een deel aan dat ene brood. Wanneer wij het avondmaal vieren, mogen wij met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. En naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk. Waarin God zal zijn, alles in allen. Laten we nu in diepe eerbied tot God gaan en laten we bidden. Barmhartige God en Vader, dankbaar gedenken wij aan deze maaltijd het verzoenend lijden en het sterven van uw Zoon Jezus Christus. En wij vragen u, wilt u met dit avondmaal door uw geest bewerken dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met Hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat U onze genadige Vader bent, die onze zonde op rekening van de borg Christus schrijft. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen in alles wat wij naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, opdat wij niet in de zonde blijven liggen, maar in Christus leven en Hij in ons. Geef ons de kracht om, ook wanneer er moeite, verdriet of verdrukking in ons leven komen, de Heiland vol vertrouwen na te volgen en Hem met vreugde en dankbaarheid te dienen. Geef dat we onszelf verloochenen en onze Heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen Hem te verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. Doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waarin Hij met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren. Dit bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt en die ons ook heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Verhef nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. Twijfel niet, geloof, dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt, als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Komt nu, want alle dingen zijn gereed. Voordat u aan tafel wordt uitgenodigd, zingen we nu eerst nog het tweede couplet van van 360. Tweede couplet van 360.
Thank you.
Broeders en zusters, het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De derde beker, de beker der verlossing, waarover de dankzegging wordt uitgesproken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt alle daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heiland is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Bloed van Christus. De discipelen van de Heer Jezus hadden Pascha met elkaar gevierd en ook het avondmaal. En er kwam er oneenigheid onder hen. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Ja, dat is zo menselijk. Ja, maar ik was er eerder bij. Maar ik ben toch wel iets belangrijker als die. Weet je, het zit allemaal in ons. En we zien dat zo, ze hebben het avondmaal gevierd, ze beseffen nauwelijks misschien wel. En dan gaan ze ruzie maken. Nou, dat kan zomaar gebeuren. Je kan van de tafel weglopen. En je kan zomaar. Tja, hoe zit dat nou? En hij zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen. En wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Dat is een andere heerschappij, hè? Dat is niet de heerschappij van de Heer Jezus. Bij u echter moet dat niet zo zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. En wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is nou de belangrijkste? Hij die aanlicht of hij die bedient? Wie is nou het belangrijkste als je gaat uit eten gaat? De gast aan tafel of de kelner? Wat zegt de Heer Jezus? Wie is nou belangrijk? Als je aan tafel zit of degene die... Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En zo wil de Heer dat we juist ook komen aan de tafel, maar ook vanuit de tafel, maar één ding hebben, dat jij bent belangrijker dan ik. De een achter de ander belangrijker dan zichzelf. Het zit niet in de mens, maar dat is nou het werk van de Heer, door zijn geest. En als jij belangrijker bent, dan wil ik jou helpen en wil ik het goede wensen. En dan gaat er iets van uit. Dan komt dat vlammetje van Advent, dan gaat dat branden en dan mag dat branden ook thuis. Op degene die de Heer Jezus niet zo kent. Zeg, ja, maar ik heb je lief met de liefde van de Heer. Heel mooi lied. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Want ik zie in jou de grootheid van zijn naam. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Wat zie ik in jou iets van de Heer? Dan sterf je aan jezelf en dan ga je leven uit de Heer. Nou, dat hebben we niet uit onszelf, Heere. Wil dit maar uitwerken. Wil dit maar geven. Zodat we een stad op de berg mogen zijn. En een licht dat we niet onder de kandelaar zetten. Laten we staande ons laatste lied zingen. Leer ons Heer vrijmoedig spreken over uw verlossend werk. Geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk. Vers 3 staande 360.
Amen. is nog één stoel. Wil je in ons midden komen? We willen elkaar de handen houden en op die manier ook de zegen van de Heer in ontvangst nemen. Geef elkaar de hand. De Heere zegene u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen, amen, amen. Dat wij niet beschamen. Jezus Christus, onze Heer. Amen, God, u.